tijd geweest al. We zullen gaan beginnen deze bejaarde middag. Ik stel voor dat we met elkaar eerst zingen uit de 40ste psalm, het 8ste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Onze organist, diaken, is er niet. Even zien hoor. Nee, er zitten geen verborgen kunstenaars in ons midden ook. Ja, dan zullen we meneer Van Hoorn vragen. Ja. Psalm 40, het 8ste vers. Ik wil met u lezen uit het Matthäus-evangelie, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 28, de versen 11 tot en met 20. Matthäus 28, dus vers 11 tot en met 20. En als zij heen gingen, ziet enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten aan de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. We gaan samen eerst de Heeren om zijn zegen bidden. Barmhartig, genadig en getrouw God. Wij delen in vele zegeningen. En gij bewijst het in ons leven van dag tot dag dat gij nog aan ons wilt denken en dat u ons leven onderhoudt. Wat we hebben, danken we aan u. Wat we zijn, zijn we door u. En nu ontvangen we veel in ons aardse leven, Heren. En gij geeft ons en sommigen van ons al tot op hoge leeftijd vele aardse weldaden. En dat we hier kunnen komen, dat is toch ook nog weer een bewijs dat we nog een voldoende mate van gezondheid hebben om nog uit huis te kunnen en ons nog vrij te bewegen, al gaat dat voor de een nog wat makkelijker dan voor de ander. Niettemin, Heren, zeker als we bedenken wie wij zijn en wat we door onze zonden verdiend hebben en ons waardig gemaakt hebben, moet het ons toch wel een wonder zijn dat u nog zo voor ons zorgt. Geef dat we er echt ook oog voor mogen hebben. En dat het ons ook tot oprechte en ootmoedige dankbaarheid mag brengen. Maar laten wij daarbij, daarbovenuit, beseffen dat als het hierbij blijft, we toch veel te weinig hebben. Want we kunnen het met dit aardse leven niet doen. En met gezondheid en krachten komen we niet toe, Heren, als het gaat om de eeuwigheid. En onze gezondheid mag er dan zijn, en tot op hoge leeftijd mogen we dan gespaard zijn. Eén keer komt de dag van sterven. En in leven en in sterven gaat het maar om één ding, te weten dat wij niet van onszelf, maar van onze getrouwe zaligmaker Jezus Christus zijn. Daar gaat het om te weten, Heren, dat dat woord ook aan ons vervuld is. Ik ben met u. Al de dagen van het leven en de dag van het sterven. Dan gaat het erom, Heren, dat we het weten voor onszelf, dat we geborgen zijn in die gestorven en opgestane zaligmaker. We bidden van u dat gij deze dingen voor alles op ons hart wilt binden en dat gij ons genadig en uw geest geven wilt, dat we dit mogen zoeken en dit mogen kennen. We willen u erkennen, Heren, dat u ons vanmiddag bij elkaar brengt als bejaarden en dat we hier bijeen mogen zijn om samen te gaan horen naar en ook te zien naar allerlei dingen die ons getoond zullen worden en gezegd zullen worden omtrent het volk Israël. Dat is het volk waarvan we gelezen hebben dat dit woord onder hen verbreid is geworden tot op de huidige dag. En dat woord wat daar bedoeld is, is een leugenwoord. En daarom mede, daarom ligt er altijd nog een deksel op hun hart. O, wij bidden van u dat gij dat deksel weg wilt nemen. En dat gij de leugen tot zwijgen wilt brengen en de waarheid heerlijk en rijk en genadig aan het licht wilt brengen. En dat gij uw woord, uw genadewoord, daar geloof wilt schenken. Zegen ons, Heren, als we met elkaar over deze dingen mogen horen. En geef dat bij alles wat wij vanmiddag mogen beleven, we tot u mogen opzien als tot de milde gever van alle goede gaven. Zegen hem die ons in zal leiden in deze dingen en wij bidden van u, Heren, dat gij ons met elkaar een goede middag geven wilt. Uw naam tot eer en ons tot blijdschap. Om Jezus wil. Amen. Ik heet u welkom op deze bejaarde middag. Meestal hebben we er één in de winter en dan is het buiten wat anders gesteld dan vandaag. Nu gaat het echt voorjaar worden. En nu is het al bijna te warm hier. We moeten ook nog wennen aan de manier van stoken in deze tijd van het jaar. Soms is het te warm en als het dan buiten weer wat kouder is, dan hebben we het binnen weer koud. Ik hoop, ondanks deze temperatuurproblemen die ik zelf op het ogenblik een beetje heb, hier naast de verwarmingen die nog aanstonden en ook nog in de zon, dat we toch een goede middag met elkaar mogen hebben en dat we een prettig samen zijn mogen hebben. Ik heet bijzonder welkom de heer Van Horen, die vanmiddag op uitnodiging bij ons is en die van datgene wat hij in de loop der jaren verzameld heeft, zowel visueel als audueel, dat wil zeggen zowel wat wij zien kunnen als wat we uit zijn mond horen kunnen, wat hij verzameld heeft over Israël. We zijn dankbaar dat hij ons vanmiddag daar het een en ander over wil laten zien en laten horen. En we hopen dat we ook op deze manier wat een duidelijker en beter inzicht, voor zover dat nodig is, mogen hebben. En anders bij herhaling nog weer eens een keer inzicht mogen ontvangen in datgene wat er ook vanuit het woord des Heren over Israël, over het land, over het volk enzovoort te zeggen valt. Het is ongetwijfeld waar, ik heb dat met u gelezen uit het 15e vers van Matteüs 28, dat het volk Israël in grote massa altijd nog leeft onder het evangelie dat geen evangelie is. En als het gaat om de boodschap omtrent de Heere Jezus Christus, dan zijn ze altijd nog gelovig aan een boodschap die eigenlijk berust op een leugen, op een verdraaiing van de feiten. Dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Men wilde toen niet aan het geloof in de opgestane zaligmaker. Men wilde hem die de door God gegeven zaligmaker was niet erkennen. Men wilde toch op zijn eigen wijze zalig worden. En al hebben ze dan een ijver tot God. Het is, zegt Paulus, een ijver zonder verstand. Maar dat is niet alles wat de Heere omtrent Israël in zijn woord geopenbaard heeft. Dit is een zaak, een kant van de zaak die we niet mogen vergeten en verdoezelen. Maar de andere kant is, de Heere heeft ook nog heilsbelofte voor dit volk opgetekend. En ze zullen toch niet altijd blijven leven bij dit woord dat onder hen verbreid geworden is. Tot op de huidige dag, er zal toch ook een tijd komen dat de Heere de schellen van de ogen af zal nemen. En dat ze hem zullen zien die ze doorstoken hebben. En hem zullen zien die door God is opgewekt uit de doden. En hem zullen zien die ook voor hen de zaligmaker is. God geve dat die dag met haast komen mag. Wij willen graag gaan luisteren in de eerste plaats naar wat meneer Van Horen heeft te zeggen. Daarna zal er een pauze zijn waarin u nog weer van het een en ander zult worden voorzien. En dan zal de zaal verder in gereedheid gebracht worden. En dan willen we graag gaan kijken naar wat meneer Van Horen ons wil laten zien. Ik moet u zeggen, ik moet nu direct weg. Ik heb een dringende afspraak om 3:30 en ik kom zo gauw mogelijk weer bij u terug. Ik wens u met elkaar een goede middag. Meneer Van Horen, aan u graag het woord.
Dames en heren. Het is wel met een heleboel schroom dat ik hier sta. Want als er iemand is die u het een en ander over Israël zou kunnen vertellen, dan is het uw eigen dominee wel. Want hij is de 10 keer geweest, geloof ik. En hij gaat er maandag weer naartoe. Maar goed, ik heb die uitnodiging gekregen, dus ik wil daar toch wel graag een beetje gehoor aan geven. Ik dacht dat het goed was dat ik u niet alleen dia's laat zien. Dat zou een klein beetje de indruk kunnen wekken dat een reis naar Israël zo ongeveer te vergelijken is met een reis naar Zwitserland of Oostenrijk of iets dergelijks. Maar een reis naar Israël is toch wel iets aparts en daarom wilde ik u via mijn inleiding toch mijn dia's in, wilde ik via een inleiding mijn dia's toch in een bepaald licht stellen. Vandaar dat ik een inleidingje van 20 minuten voor u ga houden. Het zijn niet de grote mogendheden die de wereld besturen, maar het is God die de geschiedenis schrijft. Hij heeft wel een heel bijzondere bladzij aan de historie der volken toegevoegd toen Israël, een landje zo groot als Nederland, beneden de grote rivieren met minder inwoners dan Berlijn, op 15 mei 1948, na bijna 2000 jaar, opnieuw begon. Wie had durven denken dat een volk dat door alle eeuwen heen zo gehaat en vervolgd, zo gemarteld en vernederd, zo geplunderd en schandelijk behandeld, in ghetto's samengeperst, naar gaskamers, ovens en kwikzilvermijnen getransporteerd was. Dat een volk dat door alle woestijnen van deze barre wereld als ballingen gezworven had, vanaf dat moment als een zelfstandige natie de grootmachten van deze op een vulkaan levende wereld voor de grootste problemen zou stellen. Als we daarbij beseffen dat dit volk nog niet 0,25% van de totale wereldbevolking uitmaakt, dan moet er toch wel iets bijzonders mee aan de hand zijn. Eigenlijk zou je van de Joden, minder in aantal dan de Nederlanders, nauwelijks iets behoren te merken. En toch, je hoort altijd en overal van hen. Er gaat schier geen dag voorbij of ze halen de voorpagina's van de kranten. Je treft ze aan in de wereldgeschiedenis, in de wetenschap, in de kunst, in de muziek, in het bankwezen, in de filosofie en noemt u maar op. En wilt u zomaar een paar namen? Columbus, de ontdekkingsreiziger. De Rothschilds, de schatrijke bankiersfamilie. Lilienthal, die het met het zweefvliegen begon. Schwarz, die het luchtschip uitvond. Freud, de grondlegger van de psychiatrie, wiens invloed zich uitstrekt op alle terreinen van het leven. Marx, die met Das Kapitaal de Bijbel van de arbeidersklasse niet alleen de communistische landen, maar zelfs de christelijke theologie is binnengedrongen. Hertz, die de radiogolven ontdekte. De politici Disraeli, Kreisky, Kissinger. De muzici Mendelssohn, Bartholdy en Rubinstein. Schrijvers als Heine en Kafka. Einstein, de vader van de atoomenergie. De voormalige en de huidige burgemeester van Amsterdam, Polak en Van Tijn. En dit is maar een greep. Toen in 1933 Hitler aan de macht kwam, vormden de Joden nog niet 1% van de Duitse bevolking. Maar 16% van alle advocaten waren Jood. 17% van alle bankiers. En maar liefst 70% van de eigenaars van grootwinkelbedrijven, zoals V&D, waren Jood. Het zou geen enkele moeite kosten een boek vol opzienbarende uitvindingen en verrichtingen van Joden te vullen. Ook wat ze vandaag de dag in Israël presteren grenst aan het ongelooflijke. We vinden nu fruit, koren, wijn, weidegronden en vee op plaatsen waar tevoren stenen, rotsblokken het land tot onvruchtbare steppen hadden gemaakt. Allerwege zien we fabrieken die Israël uit niets heeft opgebouwd. Irrigatiewerken en olieleidingen die met schamele middelen tevoorschijn zijn geroepen. De woestijn bloeit er, in de letterlijke zin van het woord, als een roos. Binnen 30 jaar bouwden 2,5 miljoen Joden een staat op die in militair opzicht aan 120 miljoen Arabieren uit verschillende landen het hoofd wist te bieden. Als geen ander land beheerst Israël de wereldpolitiek. De Joden zijn een uniek volk, ook een onsterfelijk volk. Ze hebben zich in deze wereld, in deze barre wereld, weten te handhaven, vaak met de handen gebonden op de rug. Waar zijn de Babyloniërs, de Perzen en de Romeinen gebleven? Ze zijn na een periode van grote bloei in de vergetelheid geraakt. Maar bij de Joden bespeuren we geen enkel teken van verzwakking of verval. We ontdekken geen enkele vermindering van energie en vitaliteit. We zien nog steeds dezelfde intelligentie en inzet. Als geen ander volk wonen de Joden verstrooid over de wereld, nu al meer dan 2600 jaar. Het is bij Nebukadnezar al begonnen. Maar bij de verwoesting van Jeruzalem in 70 kreeg de verstrooiing een definitief karakter. Overal trokken de Joden heen, altijd maar weer om een veilig heenkomen tegen vervolging te zoeken. Maar nergens vonden ze een vaderland. Op dit moment wonen er in de Verenigde Staten nog steeds 6 miljoen Joden, waarvan in New York alleen al 2 miljoen. In Rusland verblijven nu nog bijna 3 miljoen Joden, terwijl er zich in Israël zelf iets meer dan 3 miljoen Joden gevestigd hebben. Er is in heel de wereld geen enkel land waar geen Joden wonen. Ze mogen dan in het land waar ze leven en leefden een enorm aanpassingsvermogen aan de dag hebben gelegd, maar het heimwee naar het oude vaderland is gebleven. Dat is alle eeuwen door tot uitdrukking gekomen in de Sionsliederen, die in elke synagoge ter wereld opklonken. En in de wens na elke paasmaaltijd, dit jaar hier, volgend jaar in Jeruzalem. En ze zijn in Jeruzalem gekomen, overal vandaan. Het kan natuurlijk niet anders of het leven in de verstrooiing heeft zijn sporen onder het volk nagelaten. Het volk dat het beloofde land binnenkwam bestond uit een bonte mengeling van allerlei talen, culturen en gewoonten. Het is nauwelijks voor te stellen dat een uit Rusland afkomstige in het Mea Shearim, in afzondering levende orthodoxe Jood, tot hetzelfde volk behoort als een rijke, vaak liberaal, echt Amerikaans levende Jood. En toch, of ze nu in Ethiopië leefden of in Polen, in Jemen of in Amerika, nooit is het volk dat over meer dan 120 landen verstrooid leefde en meer dan 70 verschillende talen sprak in de volken rondom ten onder gegaan. En dat is het grootste wonder in de geschiedenis. Dat is uniek. En alleen maar te begrijpen met de Bijbel in de hand. Ook de Joodse godsdienst maakt de Joden tot een apart volk. Denk maar aan de Sabbat, de besnijdenis, de voedselvoorschriften en de Joodse feesten en nog zoveel andere zaken meer. En al hebben ze de geboden en de inzettingen des Heren vaak vergeten, een oorzaak van veel ellende en verstrooiing. Toch hebben ze vastgehouden aan het hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En duizenden zijn met deze belijdenis op de lippen de gaskamers ingegaan. Het zijn de Joden die ons de Bijbel hebben gegeven. Laten we nooit vergeten dat we deel uitmaken van een gemeente waarvan Joodse profeten en apostelen het fundament zijn. Dat Mozes, Matthäus en Paulus echte Joden waren. Dat wekelijks miljoenen mensen luisteren naar de Joodse wet, de 10 geboden. En minstens evenveel mensen zingen uit het Joodse liedboek, de psalmen. Dat God dit volk verkoren heeft om daaruit de Messias geboren te doen worden. Dat de zaligheid uit de Joden is. Dit volk is ook uniek in het lijden dat het heeft doorgemaakt. De omvang, de langdurigheid en de hevigheid van dit lijden kent zijn weerga in de geschiedenis niet, zelfs niet bij benadering. Overal vind je telkens weer datzelfde gif, die afkeer, die Jodenhaat. Het antisemitisme is al zo oud als de Joden zelf. De Egyptische farao uit Mozes' tijd is er al mee begonnen. En nog steeds worden Joodse graven met haken, kruizen en anti-Joodse leuzen besmeurd en moeten Joodse gebouwen en synagogen het ontgelden. Nee, het antisemitisme is nog springlevend. De dood van 6 miljoen Joden tussen 1940 en 1945 heeft daarin geen enkele verandering gebracht. Bijzonder zorgwekkend is de situatie van de 3 miljoen Joden in Rusland. Velen willen uit Rusland weg. Maar wie een visum aanvraagt, neemt een levensgevaarlijke beslissing. Hij geeft te kennen een vijand van het communisme te zijn. Hij krijgt daarom ontslag. En wie zonder werk is, wordt als een parasiet opgepakt en belandt in de gevangenis. En in de Arabische wereld, de wereld van de islam, is het al geen haar beter. Veel Arabische leiders stonden tijdens de Tweede Wereldoorlog al aan de kant van de nazi's. En toen de Verenigde Naties in 1947 met de stichting van een onafhankelijke Joodse staat akkoord gingen, reageerde de Arabische wereld woedend. Onmiddellijk werden meer dan 700.000 Joden die in Arabische landen woonden gedwongen heen te gaan met achterlating van al hun bezittingen. Eigenlijk heeft Israël vanaf het moment van haar onafhankelijkheid geen rustig ogenblik gekend. Het is geen moment buiten gevaar. Oorlog en oorlogsdreiging zijn aan de orde van de dag. Is het een wonder dat de Joden zich steeds weer vertwijfeld afvragen of ze nu in het grootste ghetto aller tijden opgesloten leven? Overal ontmoet het volk weerstand, afkeer, wantrouwen. De Verenigde Naties, opgericht om de volken tot vrede en gerechtigheid te brengen, zijn een speelbal van Israëls vijanden geworden. Gaven ze in 1948 met 33 tegen 13 stemmen nog hun toestemming tot het stichten van een onafhankelijk Israël. In 1975 bestempelden ze het Jodendom tot Zionisme en racisme. Dat komt erop neer dat de Joden geen eigen land mogen hebben. Geen eigen volk mogen zijn. In feite dat een Jood geen Jood meer mag zijn. En zo komt het dat de Joden in allerlei organisaties van de Verenigde Naties als paria's worden behandeld. De Joden zijn een lijdend volk. Ze herkennen zich dan ook geheel in de figuur van Job, een man die maar niet begrijpen kon waarom juist hij zoveel ellende en tegenslag moest wedervaren. De man die je vindt afgebeeld aan de ingang van het grootste kerkhof ter wereld, Yad Vashem, het kerkhof van de 6 miljoen vermoorde Joden. Hoe zijn in vervulling gegaan de woorden die de Heere sprak in Deuteronomium 28? En de Heere zal u verstrooien onder alle volken. Van het ene eind der aarde tot aan het andere eind der aarde. En uw voedsel zal geen rust hebben. Want de Heere zal u al daar een bevend hart geven. En bezwijking der ogen. En mattigheid der ziel. En gij zult nacht en dag schrikken. En gij zult van uw leven niet zeker zijn. Des morgens zult gij zeggen, och dat het avond ware. En des avonds zult gij zeggen, och dat het morgen ware. Ook de christenen hebben in niet geringe mate tot het vreselijk lijden van de Joden bijgedragen. De geschiedenis der kerk telt vele zwarte bladzijden. Het is de kerk die discriminerende wetten en encyclieken tegen de Joden uitvaardigde. Die Davidsterren en ghetto's uitvond. Die vergat dat er een schat in aarden vaten verborgen lag. Dat de beminden de Joden zijn om der vaderen wil. En dat de genadegiften en de roeping Gods onberouwelijk zijn. En dat hij aan zijn verbond gedenkt. Toen de christelijke kerk zijn Joodse wortels begon te vergeten, kwam ze tot de theologie, het ware Israël, dat zijn wij. Het oude volk heeft afgedaan en is door God verstoten, dan had het Jezus maar niet moeten kruisen. En zo zijn ze erop uitgetrokken, de kruisvaarders in de middeleeuwen. En onder het vaandel, God wil het, hebben ze huizen geplunderd en vrouwen verkracht en kinderen vermoord. En synagogen vernield en heilige boeken verbrand. En ze hebben het zwaard van de krijg beter gehanteerd dan de banier van het evangelie. Ze bouwden heiligdommen die meer weg hadden van bunkers dan van kerken. Ze trokken sporen van macht en geweld in plaats van barmhartigheid en vrede. En die sporen zijn nog niet uitgewist. En in latere jaren was het al niet beter. Berucht zijn de bloedige jodenvervolgingen door de Spaanse Inquisitie in 1492. Voor zover de joden niet werden verbannen, moesten ze in aparte wijken, in ghetto's, gaan samenwonen. Mochten ze haast geen beroep meer uitoefenen. En werden ze met het mes op de keel tot de doop gedwongen. Gelukkig waren er ook christenen die zich over de joden hebben ontfermd. Maar ze vormden slechts een kleine minderheid. We denken daarbij aan de Puritijnen in Engeland. Aan de Pietisten in Duitsland. En aan de mensen van de nadere reformatie in Nederland. De laatste eeuw is er opnieuw een golf van antisemitisme door Europa gegaan. Joden werden afgeschilderd als oplichters, landverraders en verdorven lieden. Deze jodenhaat vindt zijn afzichtelijk dieptepunt in het Duitsland van 1933 tot 1945, waar Eichmann, die zich een christen noemde, maar liefst 6 miljoen joden op de meest afschuwelijke wijze ombracht. Alle technische hulpmiddelen zijn daarbij aangegrepen om aan het jodendom een eind te maken. En de joden die in die tijd voor de nazi's wisten te vluchten, zochten een wanhopig heenkomen. Als bootvluchtelingen dreven ze onder de meest erbarmelijke omstandigheden in overvolle schepen op de wereldzeeën rond. In de meeste landen werd hun de deur gewezen. Zelfs Amerika weigerde in 1941 de opname van 20.000 Joodse kinderen uit Duitsland met de mededeling: we zitten vol. En in 1942 lieten de Engelsen het vrachtschip de Struma met 769 vluchtelingen aan boord in Palestina niet toe. Het uiteindelijk gevolg was dat het schip voor de kust van Turkije zonk. Er was één overlevende. En toch, ondanks alles, de Joden zijn er nog. Wat is toch het geheim van hun onsterfelijkheid? Daarop is maar één antwoord mogelijk. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Het is ook uniek in dit volk dat haar geschiedenis verloopt door de weg van het wonder. Abraham was 99, Sarah 89 jaar en onvruchtbaar. Hoe moest dat nu met die belofte? Ik zal u tot een groot volk maken, als de sterren aan de hemel ontelbaar. Op het moment dat het menselijk gesproken volslagen onmogelijk is, wordt in het gezin van Abraham en Sarah, het kind der belofte, Isaac geboren. Isaac trouwt met Rebecca. Ook zij was onvruchtbaar, lezen we in Genesis 25. En opnieuw vervult God zijn belofte door het onmogelijke heen. Maar liefst 10 plagen waren nodig om Farao zo ver te krijgen dat hij het volk toestond het slavenhuis van Egypte te verlaten. En toen de toestemming er was, liepen ze vast bij de Schelfzee. Maar God baande door de woeste baren en wilde stromen hun een pad. Wat zou er verder van het volk geworden zijn als de hemel geen manna en de steenrots geen water zou hebben gegeven gedurende de 40 jaar dat ze met zoveel mensen en met zoveel vee in de huilende wildernis moesten rondzwerven? En hoe moest het nu, nadat ze opnieuw via een pad door de rivier het beloofde land waren binnengekomen, nu ze voor die machtige steden stonden, met die reuzen, met zijn tot de tanden toe bewapende mensen? Er is alleen maar een wandeling van 7 dagen rond de muur voor nodig. En hoe is het nog mogelijk om een wet van Meden en Persen ongedaan te maken, waarbij de datum en het uur waarop de Joden zullen worden verdelgd, gedood en omgebracht al vaststaat? Het wonder vindt plaats en Haman komt als een waarschuwend voorbeeld voor ieder die zich aan dit volk vergrijpt aan de galg. En wie is in staat de gevangenisdeuren voor de Joden te openen? als zij zich al bijna 70 jaar als ballingen in Babel bevinden. Het was de Heere zelf. In Psalm 126 lezen we: als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij als degene die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenen: de Heere heeft grote dingen aan hen gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Dies zijn wij verblijd. Het is zomaar een greep uit de geschiedenis van het volk, dat tot op de huidige dag een geschiedenis vol wonderen is. Of is het geen wonder dat Engeland in 1917 het land vrijmaakt van de Turken? Dat de Volkenbond aan de Engelsen de opdracht geeft in Palestina een nationaal Joods tehuis voor te bereiden. Dat de grootste ramp aller tijden voor de Joden nu net de aanleiding moet zijn naar het land hunner vaderen terug te keren. Dat de Verenigde Naties, die zich zo fel anti-Joods opstellen, op 15 mei 1948 aan de Joden hun zelfstandigheid teruggeven. Of is het geen wonder dat Israël keer op keer een overmachtige vijand de baas bleef? In 1948 had het land, toen op de dag van de onafhankelijkheid 7 Arabische landen binnenvielen, alleen maar enkele in het geheim opgeleide verzetsgroepen en wat wapens. Verder had het land niets. Het is met de Joden gebeurd, zei de beroemde Engelse generaal Montgomery. Daarna werd het volk nog 4 maal gedwongen naar de wapens te grijpen. In de junioorlog van 1967 waren binnen 6 dagen de legers van Egypte, Syrië, Irak en Jordanië volledig verslagen en in paniek op de vlucht. Grote delen van de vijand vielen in handen van Israël. Maar het meest indrukwekkende was wel de terugkeer van de Joden na bijna 20 eeuw in de oude stad Davids, waar de klaagmuur nog het enige is wat uit oude tijden is overgebleven. Hier baden de geslachten van Israël. Hier klonk de ramshoorn ten teken dat de weg naar huis eerst nu ten volle was afgelegd. Zou er nu voor een volk met zo'n verleden en met zo'n heden geen verwachting zijn voor de toekomst? Niet voor niets eindigt Paulus in Romeinen 11 zijn beschouwing over de toekomst van Israël met de lofzang op het wonder, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Het bestaan van het Joodse volk is een teken van Gods trouw. Israël is van ouds Gods volk. Het volk waar God een aparte bedoeling mee heeft. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen, want gij zijt een heilig volk, de Heere uw God. U heeft de Heere verkoren, dat gij hem tot een eigendom zoudt zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. Israël is het uitverkoren volk. Niet omdat het zo vroom is, of zo trouw, of zo groot en zo sterk. Nee, bijzondere kwaliteiten heeft het volk niet. Het is geen haar beter dan andere volken. Er is haast geen bladzij in de Bijbel, of je vindt er de zonden en de ongerechtigheden van het volk breed uitgestald. En toch, Israël is apart gezet. Dit is de soevereine genade die teruggaat op de eeuwige liefde en het onveranderlijk welbehagen van God. Daar ligt het geheim. En deze verkiezing maakt Israël tot een heel bijzonder volk. Een geheel enig volk, een uniek volk. Uit alles blijkt dat God bezig is het volk uit Abraham gesproten te herstellen. En alle pogingen die Satan hiertegen zal ondernemen, lopen onherroepelijk te pletter op Gods eeuwig en onveranderlijk plan met zijn volk. Daarom gelukte het Hitler niet het te vernietigen. Daarom faalde Yasser Arafat in zijn pogingen telkens weer om het ten onder te brengen. Daarom zal het ook de Russen niet gelukken. Maar ook al zette God zijn volk apart, toch verloor hij daarmee de rest van de wereld niet uit het oog. Heel duidelijk zegt de Heere tot Abraham: in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Zelf gezegend moet Israël tot een zegen voor anderen zijn. En ook al beantwoordt Israël niet aan dat doel, daarmee heeft God zijn verkiezing niet ongedaan gemaakt en de band met dat volk verbroken. Dat zou wel het geval zijn geweest als de verkiezing gegrond zou zijn op de deugden en de kwaliteiten van het volk. Nee, de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk, zegt Paulus. En dat gold voor de Joden in het Egypte van Farao, maar ook voor de Joden in het Babel van Nebukadnezar, en zelfs voor de Joden in het Auschwitz van Hitler. Het is of God in Jesaja 43 al doelt op de concentratiekamp als hij zegt: wanneer gij door het vuur zult gaan, zult ge niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken, want ik ben de Heer uw God, uw heilige Israëls, uw heiland. Dat betekent niet dat God de zonde van zijn volk door de vingers ziet. Integendeel, de zonden van het volk wegen zwaarder en worden ernstiger aangerekend dan die van andere volken. Wie veel gegeven is, van die zal ook veel geëist worden. Hebben niet daarom de oordelen en gerichten Israël in de loop der eeuwen zo zwaar getroffen? En wij die eerst vreemdelingen en bijwoners waren, zijn nu medeburgers der heilige en huisgenoten Gods geworden. Met andere woorden, wij die van ouds heidenen waren, kunnen nu, dankzij de verkondiging van het heilige evangelie door Joden, ook tot de kennis der waarheid komen. In Israël worden ingelijfd en de naam van Sions kinderen dragen. En zo mag Jafet wonen in Sem's tenten. Israël is en blijft het volk van Gods verkiezing. Daarnaast heeft God hun ook het land tot een eeuwige bezitting gegeven. Als Abram op Gods bevel in Kanaan is aangekomen, dan zegt de Heere: al dit land zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En het land is dan ook Israëls onvervreembaar recht. Ik ga nu eindigen, alleen nog dit. Israël is niet alleen uniek, het is ook een teken. Wilt u weten hoe laat het op de wereldklok is? Kijk dan naar Israël. Ontmoet u mensen die twijfelen aan de waarheid van de Bijbel? Wijs ze dan op de profetieën over Israël. Talloze nog onvervulde beloften gaan thans in vervulling. Er is iets groots met Israël aan de hand. We leven in een tijd waarvan God zegt: ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. De gebeurtenissen volgen elkaar razendsnel op. De massale terugkeer van het volk werd gevolgd door de stichting van de staat in 1948. Door het herstel van de oude grenzen in 1967. Door de wijziging van de Egyptische politiek in 1977. De tijd nadert dat God ook zijn belofte voor een geestelijk herstel zal gaan waarmaken. Nu ligt er nog een deksel op het aangezicht van het volk. Maar als het deksel zal zijn weggenomen, dan zullen de Joden zien dat hij als de gekruisigde en de opgestane de spil is waaromheen de eeuwen zich wentelen. Laten we Gods handelen rond zijn volk voorzichtig, eerbiedig, biddend volgen. De wereld nadert zijn laatste climax in de strijd tussen God en Satan, tussen Christus en de antichristen. Een strijd waarbij Israël op het allernauwst betrokken zal zijn, maar de uitslag is niet onzeker. De dag komt dat 10 mannen de slip van een Joodse man zullen grijpen en zeggen: wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. Al die dingen die gebeuren zijn tekenen
waarin de naderende voetstappen van de koning der kerk steeds duidelijker worden gehoord. Wij worden daarbij opgeroepen waakzaam te zijn. Laten we ons niet in slaap sussen met de gedachte dat zijn komst nog wel enige tijd op zich laat wachten, omdat bepaalde dingen nog in vervulling moeten gaan. Maar zijt bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen, plotseling, onverwachts, en dan zal het voor Jood en voor Heiden zijn, één kudde en één herder. Ik dank u.
De heer Van Hoor, u haalde aan in begin V&D.
Ja.
Dat zijn absoluut geen Joden. V&D is voor anders te pakken.
Ja, nee, ik heb...
De bijgevorm is Joods.
Ja, maar ik heb het gehad over warenhuizen zoals bijvoorbeeld...
Ik kwam niet in als ik hier Roms was. Maar de bijgevorm is Joods.
Ja, ja.
Ik zei niet dat V&D geen aandeel in de bijgevorm heeft. En de bijgevorm die in de HEMA zit...
Ja.
Ik zit ook nog maar gat tussen.
Maar als u begrepen hebt dat ik gezegd heb dat V&D een Joods warenhuis is, dan hebt u gelijk, maar dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat het een warenhuis was.
Ik heb het ook gedacht hoor.
Ja,
maar u begreep
het. Ja, ik heb zoveel procent van de warenhuizen.
U had het
zoals.
U had het ook gedaan. Rothschild, dat waren grote kapitalistische bankiers. Joden,
ja.
Dat is
een feit.
Maar
ik denk dat het rommelig te pakken. Maar ik zal er een bijvorm maken om alle misverstanden te
voorkomen. Ja. Ja.
Daar hebt u niet zoveel meer aan, want u kunt dat niet zien. En daarom gaan we besluiten. Ik wens u dan verder ook nog een goede middag en ook een goede avond toe.